In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de zesde psalm en daarvan het negende vers. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. En wat er verder volgt in het negende vers van de zesde psalm. Deze dienst het woord van de Heere gaan openen, doen dat in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe, het 15e hoofdstuk. En daarvan willen we lezen de versen 12 tot en met 28. De schriftlezing 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 28. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Indien uw Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn opende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, dergenen die ontslapen zijn. Want Terwijl de dood door een mens, door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Maar gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen leven gemaakt worden. Maar in iegelijk, in u zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen in zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hij hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En nu de geloofbelijdenis, en die spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes, en een eeuwig leven.
We zijn toegekomen aan de behandeling van zondag 17 uit de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 45. Zondag 17, vraag en antwoord 45. Er wordt de vraag gesteld: wat nut ons de opstanding van Christus? Luidt het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 68e psalm en daarvan het 9e vers, ook psalm 68 vers 9. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Het 9e vers van de 68e psalm. En op dit moment is er geen gelegenheid om uw gaven te geven. Maar dat kunt u wel doen in de loop van de komende week of aan het einde van de dienst. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 16e psalm en daarvan het 6e vers. Gij maakt eer lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. En wat er verder volgt, in het 6e vers van de 16e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het we net weer beleden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, ten derde dagen opgestaan van de doden. Zo beleiden we dat toch ook elke zondagmiddag. Toch is deze belijdenis van de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus niet onomstreden. Ze zijn er die immers stellen dat we de Bijbelse verhalen over de opstanding van de Heere Jezus niet letterlijk moeten nemen. De Heere Jezus zou volgens hen niet echt, niet lichamelijk zijn opgestaan, maar hij zou slechts voortleven in de herinneringen en in de gedachten van zijn leerlingen. Dan is er echter maar weinig verschil met andere sterfgevallen. Want als een geliefde ons ontvalt, wordt het ook wel eens gezegd: hij blijft altijd in mijn gedachten. Of zij leeft in mijn herinnering voort. En voor mijn gevoel is hij er altijd nog bij. Die twijfel aan de lichamelijke opstanding is niet iets nieuws. We lezen daarover al in de Bijbel zelf. Het waren immers de Joodse leidslieden die deze geruchten de wereld hebben ingebracht. Toen zij vernamen dat het lichaam van de Heere Jezus niet meer in het graf was, kwamen zij in een spoedvergadering bijeen. En vervolgens hebben zij de bewakers omgekocht, opdat er een andere boodschap in de wereld zou worden gebracht. Matteüs 28, vers 13. Waar dat ook staat. Zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En zo werd dus de twijfel aan de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus, die werd door de geestelijke leiders van het Joodse volk de wereld ingebracht. En in de loop van de geschiedenis heeft zich dat versterkt. Dikwijls begon dat onder de theoloog. Theologen die weinig waarde hechten aan het lichaam en meer gericht waren op de ziel. Of anderen die de schriftlezing in de evangeliën over de opstanding vooral zagen als een literair verhaal. Maar de Bijbel die spreekt ons op diverse plaatsen over de werkelijkheid van de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de ontmoetingen die de opgestaande heiland heeft gehad met Maria Magdalena, met Petrus en al die andere voorbeelden die we kunnen lezen in de eerste versen van 1 Korinthe 15. Al die keren wil Paulus immers onderstrepen de waarachtigheid van de opstanding van de Heere Jezus. En hij doet dat in dat hoofdstuk dat we zouden kunnen noemen het loflied op de opstanding van Jezus. Paulus, die een geloofsjubel mag aanheffen op Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. Maar waarin hij ook benadrukt de noodzaak van de feitelijkheid van de opstanding van Christus. Vers 13 en 14. En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is uw geloof. Blijkbaar waren ze er dus in Korinthe die er ook aan twijfelden. En Paulus onderstreept dan hoe wezenlijk het feit van de opstanding van de Heere Jezus is. Vers 17. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Christus is opgestaan. Dat is de werkelijkheid. En dan gaat de Heidelberger Catechismus, die gaat daar dan ook niet meer op in. Die bewijst uiteindelijk de opstanding van Christus uit de doden niets, maar neemt het dus aan voor een feit, maar gaat wel vragen, wat is nou het nut daarvan? En dat zien we terug in zondag 17. En dat zetten we ook als thema boven de prediking. Het nut van Christus' opstanding. Drie gedachten. De rechtvaardiging van de kerk, de heiliging van de kerk en de verheerlijking van de kerk. Dan de kerk met een hoofdletter. Het nut van Christus' opstanding. De rechtvaardiging van de kerk, de heiliging van de kerk en de verheerlijking van de kerk. Ik denk dat ook jullie jongelui misschien nog wel weten van de catechisatie, als het ging om de trappen van Christus' vernedering en de trappen van Christus' verhoging, wat die inhouden. Dus voor jullie jongens en meisjes misschien wat moeilijker, maar een trap ken je wel. Een trap die heeft verschillende treden. En je kan soms een hele steile trap hebben, waarbij je ook heel voorzichtig moet zijn als je een treetje omhoog neemt of een treetje omlaag. Maar uiteindelijk al die verschillende treden, die moet je uiteindelijk op om boven te komen. Of je moet ze ook af om weer helemaal beneden te komen. En nu zijn in de Heidelberger Catechismus, in de achterliggende zondagen, zijn daar de trappen van Christus' vernedering besproken. En bij elke vraag en antwoord ging het een treetje lager. Totdat vorige week die laagste trede werd bereikt van de nederdaling ter helle. In de komende drie zondagen, zondag 17, zondag 18, zondag 19, worden de trappen van Christus' verhoging besproken. En dan gaat het eigenlijk bij elke vraag en antwoord gaat het een trede hoger. En de eerste trap van zijn verhoging vinden we dus hier in zondag 17. Dan gaat het over de opstanding. De Heer Jezus die niet dood is gebleven, maar hij is opgestaan. En daarmee wordt nou zijn verhoging getekend. Het was ook niet zonder reden, want de opstanding die was nodig. Kijk maar naar het antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Dat is de rijkste vrucht van zijn opstanding. Dat hij de dood heeft overwonnen. Die dood die toch de grootste vijand van de mens is. Die de koning van de verschrikking wordt genoemd. Die dood die niets en niemand ontziet. Die ze allen neervelt. Die man of die vrouw in de grijsheid. Maar ook een jongere. De kracht van zijn of haar leven. Een kind onderweg naar school. Een zuigeling in de wieg. Aangrijpend. Elke keer toch weer. Elk sterfgeval. En niemand kan tegen de dood op. Er is geen schepsel op aarde dat tegen de dood op kan. Doktoren worden steeds knapper. Medici vinden ook steeds meer dingen uit. Maar uiteindelijk wint de dood het toch steeds weer. En er is niemand op aarde die de strijd kan aanbinden tegen deze vijand. Niemand? Ja, toch één die naar deze aarde gekomen is. Die de strijd heeft aangebonden. En die als overwinnaar uit die strijd kwam. We weten wel vanuit de schrift dat er meerdere voorbeelden in de Bijbel genoemd worden van mensen die uit de dood weer tot leven werden gewekt. Die jongen van de Sunamitische vrouw, de jongeling van Nain, dochtertje van Jairus, opwekking van Lazarus. Maar uiteindelijk moesten al die mensen, die moesten weer een keer sterven. Er was er niet één die van hen die in leven bleven, niet meer de natuurlijke dood hoefde te sterven. Veel groter is nou echter zijn opwekking. Want op de derde dag stond hij op uit de doden. En Jezus Christus overwon de dood definitief. Hij betoonde zijn macht over dood en over graf. Hij die de kluisters van de dood heeft verbroken. Die het daarom ook kon zeggen op het eiland Patmos tegen de apostel Johannes. In het begin van het boek Openbaring, waar we het lezen in Openbaring 1. Het staat in vers 17. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Want op die eerste paasmorgen klonk daar in de hemel het goddelijke amen op het volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Zijn verzoenend lijden en sterven was genoeg. En zijn vader, die was er volkomen tevreden mee. En zijn opstanding is als het ware de handtekening van God de Vader, waarmee hij de kwitantie ondertekent dat Christus door zijn lijden en sterven een volkomen verzoening heeft aangebracht. Jezus Christus, die door zijn vader uit de doden is opgewekt, omdat hij door zijn zoen- en kruisverdiensten aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg heeft gedaan. En als de middelaar en de borg voor zijn volk de dood heeft overwonnen. En zo door hem de prikkel uit de dood is weggenomen. Het is dan ook een geloofsjubel waarmee de Heidelberger eigenlijk inzet. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Welke dood? Allereerst de tijdelijke dood. De dood die elk mens moet sterven. Dat was aangekondigd. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar hij heeft ook de geestelijke dood overwonnen. Die geestelijke dood die scheiding maakt tussen de mens en zijn schepper. Want sinds de val in Adam is elk mens immers van God afgevallen en ligt er een kloof tussen hem en zijn schepper. Maar hij heeft ook de eeuwige dood overwonnen. Dat wat we eigenlijk al hoorden vorige week aan het einde van de 16e zondag. De Heer Jezus die door de hel heen moest kruipen, opdat al de zijnen niet van God verlaten hoeven te worden. De mens die in het paradijs leeft in een rechte verhouding tot God, maar door die val in Adam heeft de mens al zijn gerechtigheid voor God verloren. En was er van de kant van de mens geen gerechtigheid meer voor God. Maar de Heere Jezus, die heeft die verloren gerechtigheid, heeft die terugverworven. Doordat hij in alles gehoorzaam is geweest aan zijn vader. Onschuldig werd hij veroordeeld. Hij werd tot zonde gemaakt. En de straf werd op hem gelegd. En zo heeft hij die volkomen gerechtigheid aangebracht in een weg van lijden en van sterven. En heeft hij het levensrecht verworven. Maar om die gerechtigheid nou ook te kunnen geven aan mensen, mocht hij niet in de dood blijven. Dat zien we terug in het antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Met welk doel? Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, dat hij die kon deelachtig maken. Want als Christus in het graf was gebleven, dan zou er geen mens behouden kunnen worden. Op Golgotha, zo kunnen we het zeggen, is de gerechtigheid weliswaar voorwerpelijk verworven, maar deze dient ook onderwerpelijk door de opgestane Christus te worden toegepast. Jonglui, dat zijn misschien wel lastige begrippen. Voorwerpelijk, onderwerpelijk, wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? Misschien kan een voorbeeld het een beetje duidelijk maken. Momenteel is heel de wereld in rep en roer rondom het coronavirus. In de farmaceutische industrie wordt er toch hard gewerkt om een medicijn te vinden tegen dit virus. En stel je nou voor dat het medicijn er is. Het blijkt ook te werken. En het bevat alle elementen om het virus te doden en de ziekte te overwinnen. Nou, we zouden toch kunnen zeggen, dat is dan het goede nieuws waar heel de wereld naar uitziet. Het medicijn is er. Maar om nou daadwerkelijk van een virus of van een of andere ziekte genezen te kunnen worden... is het ook nodig dat dat medicijn, dat dat wordt ingenomen. Want er kan weliswaar een goed medicijn zijn, maar het moet ook beschikbaar zijn voor de mensen. En dan moet het vervolgens ook nog ingenomen worden. Je moet dat medicijn toegediend krijgen. We zouden kunnen zeggen, dat is nou het verschil tussen voorwerpelijk en onderwerpelijk. Voorwerpelijk, er is een medicijn. Onderwerpelijk, dat medicijn, dat moet nog wel persoonlijk worden ingenomen en dat moet dan ook in je zijn werk ter genezing gaan doen. Jezus Christus, hij heeft nou het werk gedaan dat zijn vader hem had opgedragen. En door zijn lijden en sterven heeft hij de volkomen gerechtigheid, zo zegt het begin van het antwoord, heeft hij verworven. Dat is het medicijn. En er kunnen ogenblikken zijn dat u daar zicht op mag hebben. Dat u mag verstaan dat zijn offer volkomen genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Dat je ook mag gaan verstaan dat er door zijn offeranden een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En dat er in het bloed van de Heere Jezus verzoening ligt voor al je zonden. Op een ander ogenblik kan dat zo toegesloten lijken. Dan is het donker en duister van binnen in je hart. Omdat je je vooral ziet op je eigen ellende en op je eigen ongerechtigheid. Dan hoor je wel van het borgwerk van de Heere Jezus. Maar je vindt er geen troost in. En je verneemt dan ook wel van zijn verzoeningswerk. Maar je worstelt met die vraag of het nou ook voor jou is. En je merkt in je eigen hart zo de krachten van de zonde op. En je moet erkennen dat er in jezelf geen leven is. Dan kun je wel iets hebben gezien van de ruimte die er ligt in de Heere Jezus. En je kan hebben gehoord van de rijkdom van zijn gerechtigheid. En je kan hebben gelezen van zijn overwinning over dood en over graf. Maar wat heb je eraan? Zolang Christus de uwe niet is. Dan kan zijn verlossingswerk wel rijk worden uitgeschilderd en u worden voorgesteld. Maar het moet voor u ook nog persoonlijk Pasen worden. En dat is nou iets wat je jezelf niet geven kan. We hebben dus een middelaar nodig van verdiensten, die de zaligheid, die de gerechtigheid verwerft. Maar ook een middelaar van toepassing, die het toedient. Misschien nog een ander voorbeeld om het nog wat scherper te krijgen. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je weet dat er ergens een grote bouwplaats is. En op die bouwplaats is er ook een diepe put. Je moeder heeft je al een aantal keren ervoor gewaarschuwd en tegen je gezegd, pas op, daar moet je niet komen, want daar is het veel te gevaarlijk. Ja, zoals het toch vaak is met een mens, dat hetgene waar hij niet mag komen, dat vaak het aantrekkelijkste is. Dan ga je naartoe met je vrienden en daar ben je aan het spelen. En op een gegeven ogenblik val je toch in die put. Een levensgevaarlijke situatie uiteindelijk. Want als je niet gered wordt, zak je steeds dieper weg in die put en zul je daar de dood vinden. En een van je vriendjes is er blijven staan en die roept dan naar je toe. Ze zijn hulp aan het halen. En die andere vrienden van je die rennen zo snel mogelijk naar een huis om de politie te bellen en de brandweer komt eraan. En dan wordt het ook tegen jou gezegd, daar boven die put, maak je geen zorgen, de brandweer is onderweg. Ze halen een dik touw, dat ze dan naar beneden willen werpen, zodat je daaraan ook kan vastpakken. En ze zeggen tegen je, joh, het komt vast wel goed. En dat is allemaal ook heel goed bedoeld, maar ondertussen zit jij nog steeds in die put. En ze kunnen je nou wel die mogelijkheden schetsen van de redding die aanstaande is, die er komt. Maar het moet er nog wel daadwerkelijk van komen. En zo kan dat er ook liggen in het geestelijke leven. Want als je door de werking van de Heilige Geest je eigen ongerechtigheid en je eigen ellende liet inleven, dan kun je naar je beleving terechtkomen in zo'n diepe put. De put van je eigen verlorenheid. Waar je ook moet erkennen dat het naar recht is, dat het eigen schuld is als je daar omkomt. En je dreigt weg te zinken in de wateren van Gods toorn. Dan kunnen ze je wijzen op Gods belofte. Dan kunnen ze tot je spreken van het heil dat er ligt in Christus. En dat moeten ze ook tot je spreken. En dan kan het zelfs wel eens zijn dat je onder de prediking iets hebt gezien van die grote rijkdom en heerlijkheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Maar ondertussen deel je er nog niet in. En versta je daar in die put meer en meer dat Gods recht een volkomen betaling eist. Dat je ook gaat leren dat alles van jezelf de dood in moet. Opdat je het leven gaat vinden buiten jezelf in de Heere Jezus Christus. Er is wel een geloven dat Christus de gerechtigheid heeft aangebracht. En er is ook wel het besef dat Hij alleen je kan redden. U mist de handen om dat heil in Christus te ontvangen. En je voeten missen de kracht om tot die Heere Jezus uit te gaan. Je ziet wel de ruimte in die borg en die middelaar. Maar je moet hem ook persoonlijk tot je deel hebben. Als de Heere Jezus Christus dan alleen maar een zaligmaker is die de gerechtigheid verworven heeft, ja, dan zou je alsnog voor eeuwig verloren gaan. Hoe vaak het dan ook kerst, Goede Vrijdag, zal zijn geweest. Maar die heilsfeiten van Christus, die moeten worden toegepast aan mijn hart. En zo alleen kan ik deel krijgen aan de door hem verworven gerechtigheid. En zo alleen kan ik van hem worden. En daarom is de opstanding van Christus ook zo'n wonder. Want hij is opgestaan uit de doden om als de levende dat leven, door hem verworven leven, ook uit te delen en toe te passen aan de harten van in zichzelf dode zondaar. En dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. Als hij het hart van een zondaar wederbaart. Als hij alle eigen gerechtigheden afneemt en je daarvan ontgrondt. Opdat je zo de gerechtigheid van Christus nodig hebt. Die alles van de mens afneemt, opdat die mens alles in Christus mag gaan vinden. Misschien zit er vanmiddag wel iemand die daarna zo naar verlangt om te mogen delen in de gerechtigheid van Christus. Dat je tegelijk bij jezelf zo je onmacht en je onmogelijkheden waarneemt. Om als in een een in zichzelf verloren zondaar uit te gaan naar de Heere Jezus. En dat heil in de Heere Jezus te ontvangen. Kijk dan eens naar die hof van Jozef van Arimathea. De grafdeur die open gaat. En Christus die naar buiten treedt. En in zijn doorboorde handen draagt hij zegevierend de buit mee van zijn volkomen gerechtigheid. En daarom is er in hem uiteindelijk ook alles te vinden wat een mens nodig heeft. Want hij is gewillig om als de levensvorst de door hem verworven gerechtigheid uit te delen en toe te passen. Daarom is hij met Paasmorgen uit de doden opgestaan. En zo wil hij dan dat geloof werken, waardoor je handen krijgt om Christus te omarmen. Waardoor je voeten krijgt om tot die Christus te gaan. En dat hij je de mond geeft om Christus de Heere te mogen kussen. Opdat je in de Heere Jezus een volkomen gerechtigheid mag ontvangen. En dat het weer goed zit tussen u en uw schepper. Want dat is de rechtvaardiging. Dat het weer goed komt tussen jou en God. Probeer dat maar te onthouden, jongens en meisjes. Dat moeilijke woord rechtvaardiging, wat is dat nou? Je hebt vast wel eens een keertje een beetje ruzie gehad met je vader of met je moeder. En dat je vader of je moeder eigenlijk niet onder ogen durfde te komen. Want je wist wel dat je fout zat en dat je verkeerd had gedaan. De rechtvaardiging wil dan zeggen dat het weer goed komt tussen jullie beiden en dat je hen weer in de ogen kan kijken. Nou, hoe komt het nou goed tussen een zondaar en God? Door de gerechtigheid van Christus, als hij die toepast aan je hart. En als hij je leert te geloven in hem, omdat je deel krijgt aan hem. En je zo God de Vader weer recht in de ogen kan kijken. Omdat je mag delen in die gerechtigheid van Christus. Maar er komt er ook het tweede. En dat is de heiliging van de kerk. Dat is onze tweede gedachte. Want de verwerving en de toepassing van de gerechtigheid van Christus, dat is dan nog niet het enige waar de Heidelberger van spreekt. Want de Heidelberger die gaat ook verder. Ten andere, zo komt dan het tweede. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dus als een zondaar mag delen in die volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, dan komt er ook een nieuw leven. We zouden kunnen zeggen, de rechtvaardiging, dat er dus weer goed is tussen jou en God, dat je God recht in de ogen kan kijken. De rechtvaardiging is de eerste vrucht van zijn opstanding. En de heiliging is de tweede vrucht. Dat hoort ook bij elkaar. We zien het ook door heel de schrift terugkomen. Dat van de opstanding van Christus er een verzoenende kracht uitgaat, maar ook een vernieuwende kracht. Door zijn opstanding kan een zondaar delen in de gerechtigheid van Christus, waardoor de zonden vergeven worden, de schuld wordt kwijtgescholden. Dat is dus de rechtvaardiging. Maar tegelijk wordt die zondaar dan door de kracht van Christus' opstanding ook opgewekt tot een nieuw leven. Zij die mogen delen in de rechtvaardiging door het bloed van Christus, die zullen in de nieuwigheid des levens wandelen in gemeenschap met God door de Heilige Geest. En dan komen daar ook de vruchten van het nieuwe leven. De vruchten van de Heilige Geest. Oude mens die met Christus is gekruisigd en die nieuwe mens die met Christus zal opstaan tot een nieuw leven. Door de kracht van de opgestane Christus worden zondaren die zich van God hadden afgekeerd, die worden weer gericht op God en gaan ook weer leven tot eer van God. Dan zullen we daar niet alle dingen over zeggen, juist omdat de heiliging in het vervolg van de catechismus nog uitgebreid aan de orde komt. Maar dan zien we wel in zondag 17 eigenlijk twee dingen die opvallen. Twee dingen waar ik als het ware een streep onder wil zetten. En het eerste is het woordje worden. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dat is het tweede waar ik een streepje onder wil zetten, onder het woordje nieuw leven. Is maar het woordje worden. Worden wijst erop dat het gaat om iets wat terugkeert. Opgewekt worden tot een nieuw leven is iets wat elke dag gebeurt. Elke dag gaat het erom dat een kind van God deelt in de kracht van Christus opstanding en dat daar een vernieuwende werking van uitgaat in het leven van alle dag. Dat is wel een les. Want als een zondaar door de gerechtigheid van Christus in een weg van recht met God verzoend is, dan dreigt er altijd een gevaar. En dat is een gevaar dat dan een kind van God zelf aan de slag wil gaan. Misschien zitten er wel kinderen van God. Of zijn ze er thuis die zich daarin zou kunnen herkennen. U hebt de kracht van Christus verzoenend bloed mogen smaken. En daarom wilt u zo graag de zonde in uw leven doden. En de ene na de andere zonde hebt u de deur uitgedaan. Je bent trouwer geworden in je gebedsleven. Ijveriger als het gaat om het onderzoeken van Gods woord. Op allerlei terreinen sta je veel serieuzer in het leven. En je doet uitermate je best om zo vroom mogelijk te leven. Tegelijk, het maakt u ook wel een beetje onrustig. Juist als je ook bij jezelf waarneemt dat je in zoveel zaken tekortschiet. Het blijft zo gebrekkig. En hoe goed je ook je best doet, eigenlijk vorder je maar niet op die weg van de heiligmaking. De zonde blijf je maar aankleven. En je valt weer voor allerlei zondige verleidingen. En er waren zonden die je bewust door de voordeur je leven hebt uitgedaan. Maar als je nou terugkijkt, dan zie je eigenlijk dat ze de laatste tijd via de achterdeur weer binnen zijn gekomen. Dat ze eigenlijk weer een plaats hebben gekregen in het hart van je leven. Hoe komt het? Hoe komt het nou dat Gods kinderen ook dikwijls weer terugvallen in de zonde? En weer toegeven aan allerlei verleiding. Zou het misschien daaraan kunnen liggen dat u de heiligmaking los hebt gemaakt van de opstanding van Christus? Maar dat je probeert om in eigen kracht een beter leven te gaan leiden. Wat is het daarom nodig om te verstaan dat in Christus offer niet alleen kracht ligt tot vergeving van de zonde, maar dat daarin ook kracht ligt tot vernieuwing van het leven. Ook voor de levensheiliging zijn we aangewezen op Christus, die immers gegeven is niet alleen tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligheid. En die het zelf heeft gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Ja, zonder Christus, zonder die geloofsband aan Christus, krijg je uiteindelijk geen één zonde er echt onder. En zonder hem kun je ook niet maar naar één gebod van God echt leven. Dat alles kan alleen vanuit die levende band aan de Heere Jezus Christus. En het is zijn opstandingskracht die het hart doet ombuigen in de richting van Gods woord. In de richting van Gods wet. En dan wordt het je ook een lust om naar Gods wil te leven. Dan wil je ook niets anders meer. En in alle facetten van het leven wordt dan Christus ook betrokken? Dat is dus het eerste. Worden. Om zo steeds meer en meer uit Christus te leven. En je levenssappen uit hem te trekken. Om zo opgewekt te worden tot een nieuw leven. Dat staat er, een nieuw leven. Dus het is een leven dat voortvloeit uit Christus. Een leven dat vernieuwd is door de opstandingskracht van Christus. Ik weet het, je kan die woorden, ze worden soms wel eens gemakkelijk door elkaar gebruikt. Maar we moeten wel in de gaten houden dat een nieuw leven niet hetzelfde is als een ander leven. Dat kan er ook zijn, een ander leven. Mensen die vroeger heel anders in het leven stonden. Ze leefden volop in de wereld, naar de wellusten van de wereld, naar de wellusten van hun eigen hart. Op zondag zaten ze wel in de kerk, maar op maandag uiteindelijk deden ze hun eigen ding. Dan kan het veranderen, dat je ouder bent geworden, misschien wat wijzer, je komt 2 maal per zondag in de kerk. Je leest trouwer in Gods woord, je hebt gebroken met een aantal zonden. En je probeert zo goed en zo kwaad als het kan ook te leven naar Gods wil, zoals de Heere dat ook van ons vraagt in zijn woord. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat er ook sprake is van een nieuw leven. Want je kan de meubeltjes kun je wel wat verzetten in je levenshuis. Maar het gaat erom dat in het leven een hele nieuwe wind gaat waaien. De wind van de Heilige Geest. En dat niet alleen bepaalde zaken veranderd worden, maar dat heel je leven vernieuwd gaat worden. Want het kan zijn dat je bij de verandering van die meubeltjes in je levenshuis, dat je hart nog steeds hetzelfde is, onveranderd. Als de Heere door woord en geest een mensenhart gaat bearbeiden, dan komt daar die opwekking tot een nieuw leven. Zoals Paulus ook schreef aan de Korintiërs in zijn tweede zendbrief, 2 Korinthe 5. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dan komt er een liefde tot dingen die je vroeger haatte. En waar je vroeger je hart op zette, kun je nou niet meer van begrijpen dat je dat ooit leuk hebt gevonden. Maar alles wordt nieuw. Een nieuwe levensstijl, een nieuwe levenshandel, een nieuwe levensindeling, hele nieuwe begeerten. En je wil niets liever dan de voetstappen van de Heere Jezus Christus drukken. Zijn weg, die ging over het pad van Gods geboden. Zijn voetstappen, die bewandelden de weg des vredes. Zijn hart, die in alles was afgestemd op de wil van God. En in die levensheiliging ga je de voetstappen van Christus volgen. En volg je het spoor dat die overste leidsman getrokken heeft. En word je aan het beeld van Christus gelijkvormig. En begeer het ook. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Omdat je steeds meer dat beeld van Christus leert vertonen. En de geur van Christus ook mag verspreiden. De liefelijke geur die anderen ook als een aansporing is. Kom, ga met ons en doe als wij. Dat je de vrucht van de Heilige Geest, dat die er in je leven mag zijn. En dat je zo meer en meer echt dat beeld van Christus vertoont op de plaats waar de Heere je heeft gesteld. En zo'n leven, die krijgt ook zin en heeft ook perspectief en geeft ook zicht over de grenzen van dit leven heen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De verheerlijking van de kerk. Want er is nog een derde vrucht. Een derde vrucht van Christus' opstanding. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zalige opstanding. Het hoofd is boven, de leden zullen volgen. Dan zien we dat het eigenlijk in deze zondag helemaal bij elkaar wordt gehouden. De rechtvaardiging, de heiliging en de verheerlijking. Dat is het einddoel, daar loopt het op uit. De mens die geschapen was om God te loven en te prijzen. En bij het einddoel, die verheerlijking, komt die mens weer aan zijn oorspronkelijke scheppingsdoel. Om God te loven en te prijzen. Om staande rondom het lam, dat lam te aanbidden en te bezingen. Lof en eer en heerlijkheid. En als een kind van God sterft, ja, zijn ziel die wordt terstond opgenomen in de hemel voor Gods aangezicht. Waar Christus ook zit als het hoofd van de kerk. Maar zijn lichaam, die wordt gebracht naar de laatste rustplaats. Die wordt daar gelegd in het graf. En keert terug tot het stof. En wacht daar tot de dag van de wederopstanding. Als lichaam en ziel weer verenigd worden. En dat is nou waar dit antwoord ook van spreekt. Het hoofd is opgewekt. Ook de leden zullen eens worden opgewekt. En er wordt er gesproken over een zeker pand onze zalige opstanding. En jongens en meisjes, wat wil dat nou zeggen, een pand? Dat is een woord dat wij eigenlijk niet zoveel meer gebruiken. Stel je voor, je hebt een horloge gekregen en op een gegeven ogenblik merk je dat horloge staat stil, dat doet het niet meer, het is stuk. En dan breng je het weg naar de juwelier. En dan krijg je van ook de juwelier krijg je een bonnetje, die je dan ook weer over een paar dagen moet inleveren als een bewijs dat dat jouw horloge is, dat jij die daar hebt ingeleverd. En dan zouden we kunnen zeggen, dan is dat bonnetje, dat is een zeker pand, een garantiebewijs dat je straks, over een paar dagen, dat horloge daar weer kunt ophalen. Een pand is dus een soort garantiebewijs. En nu is de opstanding van Christus, is het zekere bewijs dat de graven eens open zullen gaan en dat ziel en lichaam van de gestorvenen weer zullen worden verenigd. Christus als de eersteling. En allen die bij hem horen, die zullen straks volgen. Ook hen wacht de zalige opstanding. Voor allen die van Christus zijn, wacht de dag van Christus wederkomst. Waarop ook hun lichamen zullen opstaan tot eeuwige heerlijkheid. En dan zal de verlossing totaal zijn. Verlost van lichaam, met lichaam en met ziel. Dan zul je nooit meer verdriet hebben over eigen zonde en eigen gebreken. Maar mag je voor altijd bij de Heere zijn, die je heeft getrokken uit de duisternis van je zondaarsbestaan. En dan mogen je lippen in alle volmaaktheid God groot maken. Ja, al je lichaamsdelen, met heel je lichaam, mag dan God worden toegezongen en aanbeden. En daar loopt het op uit. Een zeker pand onze zalige opstanding. Maar dat ene laatste woord, dat laat ook wel zien dat er een verschil is. Onze zalige opstanding. Er is een tweerlei opstanding. En dat is ook de klem die ligt in het antwoord. Er is een opstanding ter heerlijkheid en een opstanding ten verderf. Je kan eeuwig buiten moeten blijven. Of door Gods genade eeuwig binnen mogen komen. Er is eeuwig wel en eeuwig wee. Voelt u aan hoe noodzakelijk het is dat we delen in die gerechtigheid die door Christus Jezus is verworven. Want alleen als wij zijn bedekt met de klederen van Christus borgerechtigheid, dan mag daar de hoop en de gegronde verwachting zijn van die zalige opstanding. En hoe ligt het nou bij mij? En hoe ligt het bij u? En hoe ligt het bij jou? Zijn we nou bekleed met de klederen van Christus' borgerechtigheid? Mag jouw smerige zondaarsplunje nu zijn schoongewassen in het reinigende bloed van het lam? Hebt u door genade nou deel gekregen aan Christus en aan zijn gerechtigheid? Ben je het eigendom van de Heere Jezus Christus geworden? Want dat is toch wel de vraag waar een antwoord op moet komen. Een van de laatste keren dat ik liep over de begraafplaats, kwam die vraag ook zo sterk op me af. Vele mensen die daar liggen begraven. Eenmaal zullen de graven opengaan. En wat zal er dan een onderscheid openbaar komen tussen de kinderen van het licht en de kinderen des toorns? En dan maakt er ook altijd weer de vraag zo klemmend. Ook als je denkt aan je eigen sterfdag. En dat je jezelf ook eens begraven zal worden. Hoe zal het zijn als mijn graf wordt geopend? Aan welke kant zal ik dan staan? Hoe zal de opstanding voor mij zijn? Tot oordeel of tot eeuwig voordeel? En dat zijn toch wel de vragen die ook bij ons moeten klemmen. En laten we dan niet tevreden zijn dat we wel eens een keer een indruk hebben gehad. Laten we niet tevreden zijn dat we hebben gehoord dat Jezus Christus, dat er in hem een volkomen verzoening ligt voor al onze zonden. En laten we ook niet rusten op wat gestalten of op wat zoete bevindingen. Het gaat erom dat we deel hebben aan de Heere Jezus Christus. Zeker, het is een zegen als je daar iets van mag zien van de ruimte die er ligt in Christus. Dat er daardoor hoop in het hart kan komen. Ik kan nog zalig worden. En dat kan zijn als een lichtstraal in een duistere nacht, waarin je misschien wel te midden van moedeloosheid mag ervaren, er is doen aan. Maar daarmee kunnen we niet sterven. Christus zal ons persoonlijk eigendom moeten zijn. En zo alleen kunnen we leven. En zo alleen kunnen we sterven. Alleen als Christus Jezus door het geloof ons deel is. Als die gerechtigheid die Christus verworven heeft door zijn lijden en door zijn sterven, als die door de kracht van zijn opstanding ook wordt toegepast aan onze harten. En misschien zegt u nou wel, ik moet dat missen. Ik leef nog voor eigen rekening. Ik heb geen deel aan die gerechtigheid van Christus. De strijd die dat kan geven. De worsteling die dat kan geven in het hart. Maar door de opstanding van Christus kan de grootste zondaar nog zalig worden. Want hij heeft niet alleen de natuurlijke dood overwonnen, hij heeft ook de geestelijke dood overwonnen. En met de kracht van zijn opstanding kan hij uw dode zondaarshart omverblazen en het echte leven in het hart werken. Als hij met de dynamiet van zijn opstandingskracht komt en als het ware alle verzetsmuren omverblaast. En werkt droefheid in het hart naar God. Berouw over de zonde. Maar als diezelfde Christus door de werking van zijn geest ook die begeerte in het hart legt naar Christus. Maar dat is toch zo'n wonder. Als de Heilige Geest je niet alleen laat zien dat je een zondaar bent. Maar als die Heilige Geest je ook aan de hand neemt. En je leidt tot de Heere Jezus. En als die je laat zien alles wat er ligt in de Heere Jezus. Verzoening voor al je zonden. Wat er ligt in zijn wond. De gerechtigheid in hem. Als die Heilige Geest nog verder leidt. En je als het ware, als die grote bruidszwerver, jouw hand legt in de hand van die bruidegom Christus Jezus. En hij zijn gerechtigheid uitwerkt in je leven. En hij het zegt, hier ben je welkom. Mijn gerechtigheid is er voor jou. Mijn leven is er voor jou. En je mag delen in mijn heerlijkheid. En dan komt er ook het verlangen naar de dag van Christus wederkomst. Als ziel en lichaam ook volmaakt de drie enige God mogen loven en mogen prijzen voor het heil dat die opgestane Christus heeft aangebracht. Voelt u nu ook die vraag, wat nut ons de opstanding van Christus? Zeg, wat is jouw, uw antwoord op deze vraag? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw grote naam te danken. Voor dat heilsfeit van Pasen. De opstanding van Christus uit de doden. Waardoor de door hem verworven gerechtigheid ook het deel kan worden van een jongen of een meisje. Een jongere, een oudere, een die aan de avond van het leven is gekomen. En we danken u voor dat wonderlijke heilsgeheim, wat er nou ligt in de opstanding van Christus. Alles wat een mens nodig heeft. En we bidden u, bedien ons keer op keer, dag in dag uit, vanuit uw heiligdom. En dat we gaan verstaan dat we alleen rechtvaardig voor u kunnen zijn als we door werk van Christus aan u verbonden zijn. Dat we zo ook in de praktijk van het leven, de week die voor ons ligt, gaan leren zijn voetstappen te drukken en in zijn wegen te gaan. O Heere, zij die leven voor eigen rekening, zet ze stil en geef ze geen rust buiten de gemeenschap aan het bloed van Christus. We danken u voor uw woord. We bidden u of u met ons mee wilt trekken. De komende week in wilt u ons helpen als moeilijke zaken op ons pad kunnen komen. Wilt u ons krachten geven als het ons aan krachten ontbreekt. Wilt u ons bewaren waar we onze voetstappen ook zetten. En waar onze wegen ook gaan. Op het water of over de wegen. Wilt u geven wat we behoeven. Maar bewaar ons bovenal voor een onverzoend sterven en doe ons delen in de gerechtigheid van Christus. Zo bidden we dat alles, in de wegneming van al onze zonden, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 21ste psalm en daarvan het 4e vers. Zij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Wat er verder volgt in vers 4 van 21. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.